Goedemiddag. We gaan starten met de voorzang, zoals gebruikelijk. Johannes de Heer 588 mag u opzoeken. We gaan daarvan zingen. Alle versen, 588, alle versen. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Het lied is 475. 475, daar zingen we ook alle versen van. 400. God roept ons, broeders, tot de daad, zijn werk wacht. Treed dan aan en wees gereed om elke weg die hij u wijst te gaan. Het volgende lied is Johannes de Heer 62. 62, en ook daar zingen we alle versen van. Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. Gij kwaamt op aarde tot redding der wereld, om haar van zonde eeuwig te bevrijden. Dank, Heere Jezus. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom, alle broeders en zusters en de gasten onder ons. En ook die later meeluisteren aan de Maranatha-site, deze dienst meeluisteren. In het bijzonder heten we welkom broeder Arjan Baan, gezegend ben jij bij het woord om te brengen. Ook Tony, weer hartelijk welkom bij het begeleiden van de dienst. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Hein Posma. Ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Zoals gebruikelijk is nu ook op de eerste zondag van deze maand weer de uitgebreide boekentafel. En helpt Kenna u graag bij het uitzoeken van enige documentatie en boeken. We willen voorbeden doen voor Israël en de gegijzelden, de families en de nabestaanden. En ook voor Ton Boer die plotseling is opgenomen afgelopen vrijdag. Ontzettend veel pijn in zijn rug. Hij ligt nu nog in het ziekenhuis. En er is eigenlijk onbekend wat er is, maar hij heeft veel pijn, weinig energie. En het is afwachten wat het verder zal, hoe het zich zal ontwikkelen. En daarnaast uiteraard ook gebed voor zijn vrouw Janni, die waarvan vorige week mededeling ook is gedaan. Die heeft uitgezaaide borstkanker. Dus ze hebben heel wat te voortduren met z'n tweeën. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus klaar waar u gaven in kunt doen en is van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan deze keer naar Bertus van Beek veel plezier ermee en genieten. Rest me nog te zeggen, we wensen u een gezegende dienst en we gaan samen staande zingen. Johannes de Heer, 911, vers 1. Zijn naam is wonderbaar en na de begroeting, vers 2. Dus Johannes de Heer, 911.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook vanavond alleen in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, broeders en zusters, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we het tweede vers zingen, ook uit Johannes de Heer 911. Ja, voordat we gaan bidden, zit hier in de bovenkantje van de microfoon. Ja, hierboven, dus het bovenste stukje. Zullen we met elkaar de Heer om een zegen vragen en laten we samen bidden met elkaar. Heere Hemelse Vader, we danken u dat we hier vanavond, misschien voor het eerst of voor de tweede keer, hier samen mogen komen rondom de Heer Jezus. U bent het opgestane heiland, lieve Heer Jezus, die ons hier samenbrengt. U bent het, Heere, die uw leven hebt gegeven voor ons aan het kruis van Golgotha en voor wie we zojuist ook deze liederen mochten zingen. We hebben gezongen met elkaar, zijn naam is wonderbaar. O Heere, als we nadenken over de naam van Jezus, dan komt daar een loflied, dan komt daar vreugde in ons hart. Te mogen weten dat al onze zonden vergeven zijn, dankzij dat ene bloedige offer, dat u 2000 jaar geleden voor ons hebt gebracht op Golgotha. Heere, dat is te groot om te geloven, dat is een eeuwig wonder. En dat zal voor al degenen die u hebben liefgekregen, straks voor eeuwig het wonder zijn, om daar het lam te mogen zien, staande als geslacht, van voor de grondlegging der wereld, aangewezen en uitgekozen, om een middel tot verzoening te zijn voor al onze zonden. Heere, wat een onvoorstelbare, vreugdevolle boodschap is dat voor een ziel, voor een zondaar, die met al zijn zonden naar het kruis van Golgotha mocht vluchten, en daar te mogen horen, ik voor u, terwijl jij de eeuwige dood had moeten sterven. We komen vanavond opnieuw samen om u hulde, eer en lof te brengen voor dat wonder. Dat u bent gestorven, ja niet alleen gestorven, maar ook dat u bent opgestaan uit de dood. En dat u nu zit in de troon omdat u opgevaren bent en wij u uit de hemel verwachten. O, als we dat niet zouden geloven, als dat niet waar zou zijn, zegt Paulus, dan was ons geloof ijdel. Dan zou ons geloof zinloos zijn. Maar het feit dat we hier samen mogen komen rondom de Heer Jezus, die is opgestaan uit de dood, betekent een boodschap van hoop, van verwachting, van een toekomst, van eeuwig leven. En daar willen we u voor eer geven. Heren, tegelijkertijd komen we samen in een wereld die in barensnood is. De tekenen der tijden wijzen het ons aan dat u voor de deur staat, dat u spoedig komt. Ja, Heere, dat u spoedig komt. Heere, moet ons uiteindelijk ons allen wakker schudden. Dat we gereed zullen zijn, dat we waakzaam zullen zijn. Ja, Heere, dat wij gereed zullen zijn als daar de bezuin zal klinken en uw gemeente tot u genomen wordt. Heere, we bidden dat deze Maranatha-samenkomst ook in dat licht mogen staan. Dat we gereed zullen zijn, dat we wakker zullen zijn. En dat we met elkaar, Heere, u verwachten. Tegelijkertijd weten we ook dat er nog dierbaren zijn die u niet kennen. Kinderen, kleinkinderen die nog niet gered zijn. Dat er nog zijn in onze omgeving die nog voor eigen rekening leven. O God, we bidden dat die genadetijd gebruikt mag worden om het evangelie door te geven. Dat we mogen voorbeden mogen doen vanavond voor hen die we op ons hart meedragen. En dat we bidden, o God, red ze voor het vereeuwig te laat is. We bidden vanavond, Heere, voor al degenen in onze omgeving die u nog niet kennen. O God, ontfermt u zich over hen en geef dat ze u mogen leren kennen. Dat het evangelie ook hen zal bereiken. Dat, zoals we net met elkaar hebben gezongen, dat u zal spreken, daar zij ligt. Ja, dan komt er hemelvreugde in het hart, als een hart vol duisternis uiteindelijk u mag zien en u mag ontmoeten. Ja, Heere, dat u uzelf aan hen openbaart. O Heere, dat bidden wij in de machtige, wonderbare naam van Jezus. Vader, we bidden ook voor het hele wereldgebeuren. In het bijzonder wat er allemaal gebeurt rondom Israël. Uw uitverkoren volk. O God, u weet wat er allemaal overlegd wordt. U weet wat de agenda's zijn. U weet wat er achter de schermen gebeurt. Wij als gelovigen, als christenen, zien, Heere, uw hand in heel veel dingen die gebeuren. We kunnen nog niet elk puzzelstukje leggen, maar we zien wel dat u aan het werk bent. En dat geeft ons moed. En dat geeft ons doorzicht. En dat geeft ons kracht om uiteindelijk niet te wanhopen, maar te weten, ja Heere, dat u er aankomt. Heere, we bidden voor uw volk Israël, bescherm ze te midden van alle vijandigheid. Maar boven alles bidden we ook, Heer, dat u de ogen zult openen voor de Heer Jezus. De Messias, Heere, wilt u toch tot bekering brengen? Wilt u de Messias belijdende Joden gedenken? Geef dat ze uiteindelijk ook getuigen van u mogen zijn in deze tijd. Heere, en we bidden ook voor de gegijzelden, dat ze in de holte van uw hand zullen zijn en dat ze hun vertrouwen op u mogen stellen. Maar Heere, we willen ook bidden voor de moslims. We willen ook bidden voor het Palestijnse volk. Ze hebben ook een ziel voor de eeuwigheid. En daarom bidden we, o God, geef toch dat ook daar mensen tot bekering mogen komen. En dat ze toch zich zullen bekeren, Heere, van hun houding ten aanzien van het Joodse volk. Althans, diegenen die zo vijandig gezind zijn. Heere, u kunt het doen, u wilt het doen. Er zijn toch getuigenissen dat u ook in de harten van koningsvijanden wil werken. O Heere, we willen zo daar het hele Midden-Oosten aan u opdragen. Verheerlijk u zelf, Heere, in die omstandigheden. Heere, maar hier op kleiner niveau, op gemeenteniveau, Heere, willen we ook bidden voor de noden en de zorgen die er zijn. In het bijzonder voor Tom Boer en zijn vrouw. Heere, u weet dat Tom is opgenomen in het ziekenhuis. Vrijdag met pijn in zijn rug. Een ondraaglijke pijn, o God, wilt u toch ook hem nabij zijn en wilt u uw zegenende, genezende hand op hem leggen. Maar we bidden ook voor Jannie, zijn vrouw. Heere, de boodschap is aangrijpend, het is uitgezaaid, Heere. De kanker is uitgezaaid en ja, dat woord dat spreken we liever niet uit. En toch is het een werkelijkheid. O God, wilt u toch zich over Ton en Jannie ontfermen. Geef dat het hun allen, beide, dicht bij u zal brengen. Dat ze ook in dit alles op u zullen blijven zien. Op u zullen blijven hopen. Heere, ontfermt u zich over hen. Heere, we dragen zo alle andere zorgen en noden aan u op. Die niet hier genoemd zijn, maar wel bij u bekend zijn. Vader, wilt u in ieder van ons nabij zijn. Heere, u weet wat we in de situatie van ons leven nodig hebben. U weet waar er vragen liggen. U weet waar de noden liggen. U weet waar het ondraaglijk verdriet is, waar niet over gesproken kan worden. O God, we brengen het alles bij u. U bent de trooster in het verdriet. Heere, u bent de trooster in onze noden. O God, ontfermt u zich dan over ons. En zegen ook vanavond uw woord. Als we dat straks zullen openen. Wilt u tot onze harten spreken. En wilt u uzelf groot maken in ons midden. Vader, we bidden dat alles. In de vergeving van onze zonden, in de wonderbare naam van Jezus, uit genade. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En dat doen we uit de Petrusbrief. En we lezen eerst 2 Petrus 3 vers 8 tot 14. 2 Petrus 3, vers 8 tot 14. En daar luidt Gods woord, er staat boven in de Herziene Statenvertaling, als een dief in de nacht. Het gaat over de komst van de dag des Heren. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid, als uitstel beschouwen. Maar Hij, de Heere, heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis, staat in het Grieks, sissend voorbij gaan, en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna vurig verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Tot zover het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte is 1 Petrus 2 vers 7. 1 Petrus 2 vers 7 tot en met 10. En dan luidt Gods woord: voor u dan, voor jou dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord van God stoten door ongehoorzaam te zijn waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. We willen vanavond met elkaar stilstaan rondom het thema de roeping van de christen in deze wereld. De roeping van de christen in deze wereld. Ik probeer even mijn schets te openen. De techniek werkt vanavond niet helemaal mee. De roeping van de christen in deze wereld. Ik ga het proberen te openen, maar vooraf wil ik jullie graag even meenemen. Ik ben gisteren teruggekomen van 12 dagen in China geweest te zijn. Er was een ondernemer die had mij meegevraagd om daar in China een aantal bedrijfsbezoeken te doen en ondertussen het evangelie te delen, christenen te bezoeken en uiteindelijk ook een aantal projecten te bezoeken om met elkaar ook te kijken wat God aan het doen is onder christenen in China. Vorige week zondag waren we in Shanghai en we zagen er naar uit om onze tolk mee te nemen naar de kerk. We hadden al met hem over het evangelie gesproken. En we zagen er echt naar uit dat de Heer ook die dienst zou gebruiken voor hem. En we komen daar aan bij de kerk. En er stond een groot bord dat we onze paspoorten moesten laten zien. En wij kwamen binnen en toen kwam de tolk aan de beurt. En toen zei: maar jij gaat hier niet binnenkomen. Jij mag van de overheid hier niet samenkomen. Ja, we hebben daar ergens in het hotel nog een kamertje waar livestream meegekeken kan worden. En daar mag jij dan naartoe. Maar goed, toen hij daar uiteindelijk aangekomen was, kreeg hij daar ook te horen dat hij daar niet mocht komen. En dat de overheid het dus verbiedt dat hij uiteindelijk ook daar in die samenkomst zou zijn. En dat bepaalde mij er opnieuw bij. Hè. Wij kunnen soms zo vanzelfsprekend vinden dat wij naar de kerk kunnen gaan. Dat we rondom het woord samen kunnen komen. Maar in China is het helemaal niet vanzelfsprekend. In andere delen van deze wereld is het helemaal niet vanzelfsprekend. En hoe lang zou dat nog voor ons kunnen? Hè? En dan is het zo belangrijk dat wij beseffen dat het een voorrecht is dat wij nog rondom de Heer Jezus samen mogen komen. Nou, we hadden met elkaar een hele mooie week gehad. En op een gegeven ogenblik waren we ook bij een restaurant wezen eten. En die man die kwam, die tolk, die kwam vanuit het boeddhisme. En uiteindelijk hadden we bij een Indiaas restaurant gegeten en we hadden best wel wat eten over. En ik vond het zonde om het weg te gooien. Dus ik zeg, nou weet je wat, laten wij het verzamelen en laten we het meenemen en laten we het dan uitdelen aan een zwerver. En toen zegt hij, nou, hij zegt, dat hoeven we helemaal niet te doen. Hij zegt, want uiteindelijk, zegt hij, er zijn hier geen zwervers, want de Chinese overheid, die wil niet dat er zwervers zijn. Dus ja, dat kan je wel meenemen. Dus ja, maar toch gaan we dat verbidden en kijken of we iemand kunnen ontmoeten. Nou, we waren op een gegeven moment 5 minuten, 10 minuten waren we onderweg. En wat gebeurt er? Daar liep een zwerver. En het eerste wat die man zei, this is Jesus. Ja, het was voor hem was het een gebedsverhoring dat uiteindelijk die zwerver daar kwam. En we stonden eigenlijk aan het begin van onze reis. Het was helemaal niet aan het begin. En uiteindelijk hebben we heel veel bedrijfsbezoeken gedaan. En alle directeuren die die ontmoetten en alle salesmanagers enzovoort, kwam hij met die foto dat ik met die zwerver op de foto stond, dat we dat eten hadden uitgedeeld. Hij vond het zo bijzonder dat hij overal spontaan vertelde wat God gedaan had. En zo eenvoudig is het soms ook voor ons, onze roeping in deze wereld. Het zit niet in de grote dingen, maar het zit ook in de kleine dingen dat wij een getuige van de Heer mogen zijn. Dus vanmiddag wil ik met jullie nadenken over onze roeping in deze wereld, in het licht van zijn komst. In 2 Petrus 3 wordt geschreven over de Heer Jezus die terugkomt. De dag van de Heer zal komen, zegt Petrus, als een dief in de nacht. Spotters, mensen in onze samenleving kunnen ons doen laten geloven dat dat niet gaat gebeuren. Maar Petrus zegt dat wij dat voor ogen moeten blijven houden. De dag van de Heer zal komen, broeders en zusters, laten we dat voor ogen houden. Maar het feit dat hij nog niet terugkomt, dat zegt iets over het karakter van God. God vertraagt de belofte van zijn komst. Hij is geduldig, omdat hij niet wil dat hier vanavond iemand is die nog buiten Christus leeft, die nog niet gered is. God wil dat die persoon uiteindelijk zijn hart aan de Heer Jezus geeft. Er staat hier dat die uitstel, die traagheid van God, ons iets wil leren, namelijk dat hij geduldig is en dat hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Nou, het woordje bekering, daar wordt het woordje metanoia gebruikt. Dat betekent verandering van denken. Nou, we leven in een tijd waarin heel veel mensen totaal niet beseffen in wat voor tijd we leven. Hè? Dat ze helemaal de tekenen der tijden niet kennen. We hebben net met elkaar er ook in de consistorie nog over gehad. Dat er heel veel mensen zijn die totaal niet beseffen in wat voor tijdsgevricht we leven. Zij moeten tot hun volle verstand komen dat de Heer Jezus daadwerkelijk in aantocht is. En dat alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt, als het ware een wake-up call, een soort, hoe moet ik zeggen, een trompet is die ons wakker doet schudden. He, een megafoon die ons wakker doet schudden van, zorg dat je gereed bent als de Heer Jezus terugkomt. Nou, in dat licht van die wederkomst van de Heere, die heel plotseling zal zijn, waar het grootste gedeelte van de mensheid niet op zit te rekenen. Wij hebben net met elkaar nog gelezen uit Daniel 5. Hè, waar ze aan het feesten waren. Hè, waar de koning Belshazzar aan het feesten was. En ineens daar
daar op die wand verscheen, gewogen te licht bevonden, dat ze totaal niet beseften dat de vijand voor de deur staat. Zo zal het ook straks zijn als Jezus terugkomt. Voor een groot gedeelte van de wereld zal het daadwerkelijk zijn als een dief in de nacht. Maar, zegt Paulus in Thessalonicenzen, niet voor ons. Niet voor ons, althans voor degene die Jezus kennen. Voor degene die rein en heilig leven. Want in hetzelfde boek Daniël staat er aan het eind van Daniël geschreven, de rechtvaardigen, die zullen het verstaan, die zullen het begrijpen, die zullen gereed zijn als Jezus terugkomt. Degene die wakker zijn, die geestelijk wakker zijn, die hem verwachten, die zullen het tijdsgevricht verstaan en zullen gereed zijn voor zijn komst. Nou, wat is nou onze roeping in deze wereld? Peter zegt hier in vers 11 en 12, als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u te zijn in een heilige levenswandel en in godsvrucht? Peters heeft het al gezegd in de eerste brief, hè, dat wij als vreemdelingen in de verstrooiing leven. Wij zijn pelgrims, eigenlijk zijn wij geestelijke asielzoekers. Hè? Een asielzoeker die hier komt, hij heeft eigenlijk geen vaste woon- of verblijfplaats, althans, hij is onderweg. Hij kan eigenlijk niets claimen, hij is eigenlijk iemand die geen, die geen vaste plaats heeft. Hij is uiteindelijk hier, maar toch ook weer niet thuis. En als het goed is, zijn wij ook hier op aarde, maar is ons thuis in de hemel. Hè? En die heiligheid betekent dus, die heilige levenswandel betekent dat wij apart gezet zijn. Dat we in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. En dat wij waakzaam, niet opgeslokt door wereldse zorgen en verlangens, uiteindelijk de Heer Jezus verwachten. Maar goed, de vraag is vanavond, en ik ga dat wat uitwerken, of die roeping van ons in deze wereld wel duidelijk is. Toen ik in China was, viel het me op dat heel veel Chinezen nog helemaal vol in hun hoofd zijn van Mao Zedong. Dat is een verschrikkelijke man geweest. Die heeft het volk bevrijd van de Qing Dynasty. En die heeft uiteindelijk die grote sprong voorwaarts willen maken. Door economische vooruitgang. Door hard werken. En dan zou de Chinese samenleving bevrijd worden. Nou, als je komt in de fabrieken, dan zie je overal een grote portret hangen van Mao Zedong. In de huiskamer zie je grote portretten hangen. Hij wordt vereerd als een god. En als je dan aan de mensen vraagt, maar waarom leven jullie nou eigenlijk? Wat is jullie doel? Dan zeggen ze, ja, we hebben één dochter, we hebben één zoon. En we willen graag dat die toekomst heeft. Want als hij gaat studeren in Amerika en straks een goed salaris heeft, kan hij of zij straks voor ons zorgen als wij weer ouder zijn. En ja, maar wat is dan, waarom leef je? Wat is jullie wereldbeeld dan? Waarom dan leven? Ja, dat weten we niet. Ja, voor onze zoon. Dus als je gaat doorpraten met de Chinese bevolking, dan blijkt het eigenlijk dat ze helemaal geen doel hebben waarvoor ze leven. En ik heb dus over nalopen denken. En ik dacht bij de voorbereiding de afgelopen weken, maar hoe zit dat nou met ons? Hebben wij ons doel wel helder voor oog? Waarom we leven? Wat ons perspectief is? God heeft ons tenminste gemaakt met een doel. We bestaan niet zonder reden. We zijn niet toevallig ontstaan. God wil dat we tot onze bestemming komen en in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus, dat we onze roeping verstaan in deze wereld. En wat is dan die roeping? Naast heiligheid, een heilige levenswandel en godsvrucht. Wat is dan die roeping? Nou, daar wil ik eens wat meer vanavond over zeggen. Nou, ik heb eens gezocht. Wat zeggen nou een paar bekende theologen over die roeping? Nou, John Piper zegt dit. In zijn boekje Verspil je leven niet. Hij zegt, God roept ons niet alleen tot geloof, maar ook tot een leven dat het waard is om het evangelie te weerspiegelen. Dit betekent dat al onze roepingen, zowel seculier als geestelijk, een manier zijn om God te verheerlijken. Dus God roept ons om in ons dagelijks leven, op onze werkplek, thuis in het gezin, in onze buurt, om het evangelie, de blijde boodschap te weerspiegelen. Dus niet alleen in de kerk op zondag, maar ook door de weeks. En daarin wordt God verheerlijkt wanneer de Heer Jezus, het goede nieuws, door ons zichtbaar wordt. Tim Keller die zegt, een roeping betekent dat God ons roept om zijn werk in de wereld voor te zetten. In elke context waarin we ons bevinden. Het is een integratie van geloof en werk. Onze heiland toen de Heer Jezus hier op aarde was, toen heeft hij zich geopenbaard als het licht van de wereld. Ik ben het licht van de wereld. Maar nu hij opgevaren is naar de hemel, nu zet hij zijn bediening voort door zijn kinderen, door de gelovigen. En daarom zegt Paulus, nu zijn wij kinderen van het licht. Wandel dan ook als kinderen van het licht. Niet alleen op zondag, maar 24/7, ook op je werk en ook in je omgeving. Daarom zegt Spurgeon, de ware roeping van een christen is om in zijn dagelijks leven een prediker van Christus te zijn, ongeacht de plaats of het beroep. Nou ja, je kan discussiëren over de term predikant, prediker. Maar wij allemaal hebben een roeping. Dat is niet alleen voor dominees, dat is niet alleen voor zendelingen. Wij hebben allemaal de roeping om Christus te vertegenwoordigen. Om het leven van de Heer Jezus door te geven aan anderen. En dat begint in gehoorzaamheid aan Gods woord. En de laatste. Dat is Maarten Lloyd-Jones, die zegt, het begrip roeping is essentieel in het christelijke leven. Het herinnert ons eraan dat we in de eerste plaats geroepen zijn tot gehoorzaamheid aan Gods woord. Voordat we nadenken over specifieke taken of bedieningen. God heeft ons geroepen, althans, dat mag ik hopen, dat wij geroepen zijn, althans u kan dat voor uzelf nagaan. Hij heeft ons geroepen om gehoorzaam te zijn aan zijn woord. Om naar het woord van God te luisteren. Nou, wat zegt de Heere in zijn woord? De Heere zegt in zijn woord dat wij een uitverkoren geslacht zijn. Nou, dat is nogal wat. 1 Petrus 2 vers 9, maar u bent een uitverkoren geslacht. Mag je dat weten? Geloof je dat? Jij zegt maar, ik vind het zo moeilijk hè, de uitverkiezing. Petrus zegt hier dat wij een uitverkoren geslacht zijn. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat God ons uitgekozen heeft. Maar die uitverkiezing, daar is iets van je, daar mag je niet mee beginnen. Met die uitverkiezing mogen we niet beginnen. Calvijn heeft gezegd, Christus is het spiegel van de uitverkiezing. Wil je weten of je uitverkoren bent, dan moet je bij Jezus zijn. Dan moet je tot Jezus de toevlucht nemen. Dan mag je de Heer Jezus aannemen. In deze tijd, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. De genadetijd, zegt Petrus. Wil de Heer dat mensen tot bekering komen, mogen we dat goede nieuws verkondigen door woord en daad en mogen we mensen oproepen om tot Christus te komen. Nou, wat gebeurt er dan als we dat doen, als we de toevlucht nemen tot de Heer Jezus? Nou, dan worden wij uit de duisternis getrokken, uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hè, zoals we dat lied hebben gezongen met elkaar. Eens was mijn hart vol duisternis, maar God sprak eens, daar zij licht. Het moment van de wedergeboorte. duisternissen. Als we dat lezen over de nieuwe schepping. In vergelijking met de oude schepping, de eerste schepping. Dan weten we dat de aarde woest en ledig was. Dat duisternis was op de afgrond. Chaos. En de Heere zei, daar is licht. En er was licht. En dat is wat God doet in het moment van de wedergeboorte. Als een zonde tot Christus komt. Dan brengt de Heere licht in ons hart. We gaan zien wie we zijn geworden door de val in Adam. Dat wij zondaren zijn. En dat we redder en een zaligmaker nodig hebben. En dat Christus Jezus de enige weg tot behoud is om vrede te krijgen met God. Nou, je mag weten dat je uitverkoren bent als je tot Christus komt. En dat gebeurt op het moment dat God ons roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De Heere maakt ons tot zijn eigendom. Alle vrijblijvendheid is vanaf dat moment voorbij. Het lijkt er wel op dat soms christenen niet meer gehoorzaam zijn aan het woord. En dat we onze eigen opvatting hebben over christen zijn. En dat we maar wat leven wat onszelf goed past en wat bij ons uitkomt. Maar zoals Lloyd-Jones zegt, als je tot geloof komt en je geeft aan die roeping gehoor, dan ga je Gods woord gehoorzamen. En dan ga je beseffen dat je niet meer voor jezelf leeft. Dat je het eigendom van God wordt. En dat de Heere recht heeft op je leven. Christenen die hebben een hele belangrijke roeping in deze wereld gekregen. Ze zijn het eigendom van God geworden. En ze zijn een heilig volk. Een koninklijk priesterschap. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Nou, in de eerste plaats dat wij als christenen vlak voor de wederkomst van de Heere geroepen zijn om in het heiligdom te zijn. In Gods tegenwoordigheid te zijn. Wat houdt je op de been in het licht van de wederkomst? Wat houdt je wakker? Wat houdt je alert? Nou, niet in de eerste plaats theologie en dogma's en leerstellingen, maar een nabij leven bij de Heer Jezus. Het feit dat wij een heilige priester zijn, dat betekent dat wij een priesterdienst hebben te verrichten. Dat wij, als het goed is, een binnenkamer hebben. Daar ligt de bron van ons dienstbetoon. Daar waar we samen met de Heere zijn, met zijn woord zijn. Daar waar wij in de intimiteit met God mogen zijn. Daar kunnen wij iets zien van onze roeping in deze wereld. Daar gaat de Heer ons ook duidelijk maken waar God ons wil gebruiken. Maar daar worden wij ook bepaald elke keer weer dat Jezus spoedig terugkomt. Ja, dat is het eerste. Hè? Dus onze bediening als een heilig volk, als een priesterschap. Dat geldt van elke gelovige. Maar tweede dat is dat wij koningskinderen zijn. Een koninklijk priesterschap. Wij hebben de roeping om de koning uit te stralen. Die straks terugkomt om zijn koninkrijk aan te vangen. Jij, u, mag iets van die koninklijke waardigheid uitstralen in deze wereld. Wij vertegenwoordigen hem. Hier wordt het zo genoemd. Wij mogen zijn deugden verkondigen. Gods deugden verkondigen. Wat betekent dat? Nou, in het Grieks staat daar het woordje ex agello. Dat betekent bekend maken, openbaren. Wij mogen de karaktereigenschappen van de Heer Jezus bekend maken. Nou, dat is het allermooiste wat we kunnen doen. In onze intimiteit met de Heer Jezus, in onze levende relatie met de Heer Jezus, gaan wij meer op de Heer Jezus lijken. He, zoals we dat zingen in het lied uit Johannes de Heer. Maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw en kracht. Maak mij een beeld van u. Dus door in de verborgen omgang met de Heer Jezus, mogen wij zien wie de Heer Jezus is. En mogen wij ook zeggen, Heer, vul mij met uw geest, zodat door ons leven heen die deugden van God verkondigd worden. Je laat door je hele leven zien wie je bent en waar je voor staat. En ja, ik zeg het maar weer opnieuw, dat heeft ook alles te maken met verwondering. De verwondering dat God mij uit de duisternis geroepen heeft. Ik was eerst blind en nu mag ik zien. Ik was eerst zonder God en zonder hoop. En nu mag ik met God leven en heb ik hoop op eeuwig leven. Eerst verstond ik niet wat genade was en was ik misschien altijd aan het werk om God te behagen. Maar nu mag ik zien dat ik genade heb ontvangen en dat ik vanuit verwondering mag leven. Nou, deze roeping hebben wij in deze wereld. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind en ik mag wonen in 's konings paleis. Petrus die zegt dat ook, hè. Hij spreekt daar, daarom geliefde, terwijl u deze dingen verwacht. Daarom geliefden, te mogen weten door God geliefd te zijn. Nou, mag ik dat nou vanavond eens aan u vragen? Wat begrijpen wij van deze positie die we hebben gekregen? Daar begint het. Als we dat niet zien, wat onze identiteit in Christus is, dan denk ik dat we heel snel geestelijk scheef groeien. Nee, het gaat erom dat we gaan zien wie we geworden zijn sinds dat we tot levend geloof zijn gekomen. We zijn het eigendom van God. We hebben de roeping om in zijn nabijheid te zijn als heilige priesters, apart gezet, als vreemdelingen, als pelgrims. En we zijn een koninklijk priesterschap om iets van de koning te mogen uitstralen als ambassadeurs van onze koning, hem te mogen vertegenwoordigen in deze wereld. Dat is geestelijk. Maar wat betekent dat nou praktisch, dagelijks? Nou, daar heb ik eens over nagedacht. Kijk, als we nadenken over de praktische kant, dan kunnen we niet om de scheppingsopdracht heen. Wij hebben een roeping in deze wereld. En Adam en Eva, die kregen van God als eerste het mandaat. En de Heer had gezegd in Genesis 1, vers 28. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus, als kinderen van God, als gelovigen, geloof ik dat wij nog steeds diezelfde roeping hebben. Ja, er is een zondeval geweest. We zijn gevallen zondaren en uiteindelijk leven we in een samenleving waar de meeste mensen zichzelf aanbidden. Zoals ik het zie ook een paar mensen ontmoeten. Ja, waar leef je voor en wat is het doel van je leven? En geloof je dat er een God is? Ja, ik geloof in mezelf. Nou, die zijn er vandaag de dag ook heel veel. Maar als God in je leven komt en je gaat die roeping zien, dan ga je zien dat je Gods beeld mag reflecteren. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Nou, door de zondeval is dat niet veranderd. Wij mogen als rentmeesters zorg dragen voor deze samenleving. We zien met elkaar dat het hopeloos fout gaat. En toch mogen wij deze aarde onderhouden en bewaren. Mogen we zien dat er voortplanting is, vermenigvuldiging is. Dat er gemeentes ontstaan, dat God aan het werk is in deze wereld. Ook in China. Te midden van alle aanvallen, te midden van alle duisternis, bouwt de Heer daar zijn kerk. En mogen we met elkaar zien dat Gods koninkrijk uitgebreid wordt. Ja, maar wat betekent dat dan praktisch? Nou, ik denk dat wij soms die roeping van onszelf, voor ons leven soms heel groot zien. Hè? Die roeping, dat we zeggen, ja, moet ik dan ook zendeling worden? Moet ik dan ook naar het buitenland toe? Moet ik dan ook mijn baan opzeggen? Maar in de Bijbel staat het heel eenvoudig in Micha 6 vers 8. Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Namelijk recht te doen, goede tierenheid, lief te hebben en ootmoedig te wandelen met de Heere uw God. Dat is de roeping praktisch in ons dagelijks leven. God vraagt van ons om recht te doen. Om integer te zijn. Om godvruchtig te zijn. Om in het licht te wandelen voor Gods aangezicht. Om niet oneerlijk te zijn, niet een dubbel leven te leiden. maar recht te doen en goede tierenheid lief te hebben. Ik heb dat eens een beetje onderzocht, hè. Er wordt het woordje geset gebruikt, verbondsliefde, om met verwondering Gods genade te verstaan, te begrijpen, dat je in een verbondsliefdesverhouding met God leeft en dat je dat op een vriendelijke manier mag uitleven naar je omgeving. En ootmoedig, bescheiden, nederig te wandelen met God. Nou, Jezus noemt dit heel eenvoudig dienen. De ander dienen in liefde. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dien elkaar in de liefde. Nou, waar mag jij dat nou zichtbaar maken? En u? Waar hebben we nou de afgelopen week, gewoon in alle eenvoud, iets van de houding van de Heer Jezus zichtbaar mogen maken in onze buurt? Als opa en oma naar onze kleinkinderen. Waar hebben we iets van de wederkomst van de Heer Jezus, hè, dat we hem verwachten, door mogen geven aan een ander, en in dat licht gewoon in alle eenvoud iets van de deugden, de karaktereigenschappen van de Heer Jezus mogen zichtbaar maken? Zoals ik al zei, het zit niet in de grote dingen. Ik geloof dat het vooral gaat om ook om het klein, om daarin getrouw te zijn. Zoals ik daar in Shanghai op mijn hart kreeg om te bidden voor die paar, nou ja, voor het tasje met eten, waar God dat wilde brengen. En ik zag dat je door één daad van liefde eigenlijk een hart, als het ware, mag zegenen, waardoor iemand verwonderd raakt en zegt, this is Jesus, dit is de Heer Jezus. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Misschien ben je een verpleegkundige. Heb je te maken, hè, met patiënten die je mag verzorgen, maar die soms bang zijn, die verdrietig zijn, die angstig zijn. Soms gefrustreerd zijn, onredelijk boos zijn. Maar dat je als christen zorgzaam, geduldig de liefde van de Heer Jezus mag laten zien. Paulus, die zegt in Efeze 2, hij noemt dat wandelen als kinderen van het licht. Of nog specifieker, hij zegt in Efeze 4 vers 1, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Ik de gevangene. Paulus zat in de gevangenis. En ja, hij had heel veel reden om te zeggen dat hij niet kon wandelen overeenkomstig de roeping waarmee hij geroepen was. U kan ook heel veel dingen misschien verzinnen. Ja, maar ik voel mijn lichaam. Ik ben kwetsbaar. Ik ben zwak. Ik ben ziek. Ik zit in de problemen. Ik heb een scheiding achter de rug. We kunnen zo gevangen zijn door allerlei dingen, waardoor wij misschien ons kunnen verschonen voor die roeping. Maar Paulus zegt, ik ben een gevangene in de Heere. En ik roep jullie op een wandel die de roeping waarmee je geroepen bent waardig is. Dat wil zeggen, we hebben onze koning hoog te houden. En dan is het zo aangrijpend dat we in een tijd leven waarin eigenlijk voorgangers niet meer met Paulus kunnen zeggen, volg mij na zoals ik Christus navolg. Hoe vaak horen we niet dat voorgangers van hun voetstuk vallen in zonde. En de Bijbel zegt dat die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Maar hoeveel mensen worden daardoor teleurgesteld? In leiders en in voorgangers. Nee, Paulus zegt, we hebben een roeping uit te leven overeenkomstig die positie. Namelijk dat wij zijn eigendom zijn. We hebben zijn naam hoog te houden. Zijn we daarvan doordrongen? Zijn we daarvan doordrongen, broeders en zusters? Dat ons leven geen, ja, dat God als het ware geen masker kan verdragen. Dat wij onze dubbellevens, dat we ons daarvan moeten bekeren. En als we er niet weten hoe we dat moeten doen, dat we daar hulp voor moeten zoeken. Dat we dat met iemand moeten delen. Dat we ons ervan moeten bekeren. Namelijk, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, dat hebben we al behandeld vanuit Micha, met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Wat een verdeeldheid is er ook in kerk. Wat een verdeeldheid is er in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus tussen broeders en zusters onderling. We kunnen elkaar niet meer in liefde verdragen. Iedereen heeft wel een iets in zijn leven wat misschien iets minder aangenaam is. Als het goed is, dan hebben we daar verdriet van, hè? Maar we kennen dat wel, hè? 80%, 20%. Hoe vaak gaan we niet elkaar beoordelen op die 20%? Ja, maar die broeder, die zuster. Maar laten we nou eerst eens God gaan danken voor die 80% die wel overeenkomstig de Heer Jezus is. Laten we nou eerst het goede in die ander zien. In plaats van altijd gelijk weer kritiek te leveren of die ander te veroordelen. Nee, door elkaar in liefde te verdragen. We moeten het met elkaar uithouden. We zijn aan elkaar gegeven. En daarom moeten we ook de een de ander uitnemender achten dan onszelf. Dat we elkaar ook hoog houden. En elkaar te beijveren en ons in te spannen om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Dat doet me soms verdriet dat wij niet meer met elkaar waardig wandelen overeenkomstig de roeping waarmee we geroepen zijn. We zijn koningskinderen. We hebben de naam van Jezus hoog te houden. Laten we dat serieus nemen. En als we het dan hebben over roeping in deze wereld, dan zegt Paulus in Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft voor ons goede werken in petto. Maar wat zegt Paulus? Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Wat betekent dat? Dat betekent dat onze identiteit voor onze activiteit gaat. Hè? Het grote gevaar, ik heb het meegemaakt met voorgangers. Die op een gegeven ogenblik een scheve schaats hebben gereden. En dat ze af moesten treden. Of dat ze, dat ze niet verder konden gaan. En dat ze zeiden, ja maar als jullie mijn preekstoel afnemen. Dan ga ik dood. Dan heb ik niks meer. Nou, het is dan maar goed dat hij door zijn, dat hij als het ware van het podium is gevallen. Want hoe kan nou je preekstoel je identiteit zijn? Hoe kan je activiteit je identiteit zijn? Je bediening je identiteit zijn? Nee, ons grootste wonder is dat wij door God geliefd zijn en in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. Je waarde ligt in wie je bent in Hem. En niet in wat je doet. Daar begint Paulus mee. Dat wij zijn maaksel zijn. Geschapen in Christus Jezus. Dus goed onthouden. Als het gaat over roeping. Onze identiteit gaat voor activiteit. En ik mag in zijn voorbereide werken wandelen. Nou, dat is wat Paulus zegt in Efeze 2 vers 10. Om goede werken te doen. Wat betekent dat? Nou, dat God al werken voor ons voorbereid heeft. Je hoeft ze niet zelf te forceren. Maar je mag jezelf ervoor openstellen en zeggen, Heere, ik wil niet, Heere, zomaar in het ronde, in de ronde rennen. Ik wil niet zomaar van alles op mijn hooivork nemen. Want heel veel mensen zijn vandaag de dag zijn gestrest, zijn overhaastig, zijn niet ontspannen. Ze wandelen niet, ze rennen. Zie je ook in evangelische kringen, hè, dat mensen zoveel willen doen voor God, maar op een gegeven moment raken ze teleurgesteld, raken ze afgemat, haken ze af, omdat zij lukraak maar ook aan de slag zijn gegaan. Ik heb door de jaren heen dat ook bij mezelf opgemerkt, hoe belangrijk het is om te zeggen, Heere, ik wil alleen datgene doen wat U voor mij voorbereid heeft. Breng voorbereide harten op mijn pad. Geef dat ik uit mag stappen, dat ik mag wandelen in de werken die U klaargemaakt hebt. Die U klaar hebt liggen voor mij. Dat geeft rust en dat geeft ontspanning. En dat mogen we ontdekken. Nou, hoe kan je dat nou ontdekken voor je eigen leven? Die roeping, die praktische roeping. Hoe kan je nou in het licht van de wederkomst weten welke plek God jou heeft gegeven, u hebt gegeven? Nou, in de eerste plaats, door heel eenvoudig dicht bij de Heer Jezus te leven. Door elke dag in zijn woord te zijn, in gebed te zijn. En te beseffen, alle initiatief begint bij God. Ik vind het zo mooi, hè, als Jesaja uiteindelijk ook de Heere ziet in de troon. Als hij in die intimiteit is, dan zegt de Heere, wie zal ik zenden? Wie zal ik zenden? En dan zegt Jesaja, hineni, hier ben ik, zend mij. Dat is de juiste houding bij een roeping. Zoals Henk Binnendijk het vaak heeft gezegd, het gaat niet om geschiktheid, maar het gaat om beschikbaarheid. Dat je jezelf ter beschikking stelt, Heere, hier ben ik, gebruik mij maar. Het begint dus niet bij mijn eigen verlangens en ambities, maar het gaat erom dat ik bij God mag beginnen. En dan mag ik vragen aan de Heere, Heere, waarmee bent u aan het werk in mijn omgeving? Kijk, dikwijls is God al aan het werk in ons leven. Kijk maar eens in je omgeving. Kijk maar eens in jouw omgeving. Wat raakt jouw hart? Wat raakt uw hart? Toen ik in het bedrijfsleven zat, begon de roeping met het zien dat ik collega's had die nooit van Jezus hadden gehoord. En dat ik in het bedrijfsleven zat in een grote uitzendorganisatie en met Brabanders werkte die vloekten en die totaal geen besef van God hadden. En dat ik 's avonds naar huis ging. En dat er iets knaagde in me. Dat er iets knaagde in mij. Hier zijn mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Wie zal hen het evangelie? Dus ik kon er niet meer van zwijgen. Maar ik lag er soms van wakker. Dat ik zeg, Heere, er gaan mensen verloren. En ik op een gegeven moment liep ik daarmee vast. Dat ik zeg, Heere, maar hoe dan? En toen kwam de Heer in mijn leven zo bevrijdend met het evangelie. Ook in mijn eigen leven. Dat ik zag wat rechtvaardiging door geloof inhoudt, dat ik zalig kon worden door het eenvoudige geloof in de Jezus Christus. En dat die bevrijding iets anders in mijn hart bewerkstelligde, dat ik allemaal mensen in de kerk zag, in de reformatorische kerken zag, vrienden van mij, die topden met de toe-eigening van het heil, en dat ik dacht, dat moet iedereen weten, dat wil ik ze allemaal vertellen. En dat ik gewoon een eenvoudige jongerenavond begon. Stichting Reformatorisch Appel was dat destijds. En toen ontstond het hier en toen ontstond het daar. Maar het begon in mijn hart met een last, met iets wat mij raakte. En zo begint het vaak ook in ons leven. Wat raakt ons? Het kan zijn dat het Joodse volkje raakt en dat je daarvoor gaat bidden. En dat je daar een bediening in mag krijgen om te helpen in de noden daarvan. Of om kaartjes te versturen naar soldaten. Om lectuur te verspreiden. Maar het kan zo eenvoudig beginnen. Met iets wat God in je hart bewerkstelligt. Dat hij een attentie geeft. Een urgentie geeft. Dat iets dat je hart raakt. En dat je daarin iets mag betekenen. Dat je daarin, zoals zuster Kenna, die heb samen met haar man destijds ook een bediening gehad om lectuur te verspreiden. Dat je op een gegeven ogenblik gelooft in de kracht van een geschrift, van een boek. En dat je dat op schrift stelt en dat je dat weer verder wil geven aan een ander. Zo heeft ieder in zijn of haar omgeving een taak, een roeping. Om iets voor de Heere te mogen doen. Er zijn er hier die deze samenkomsten organiseren. Anderen die hebben andere vrijwilligers taken, maar het gaat erom dat wij leren ontdekken waar God ons voor wil gebruiken. Dat we mogen zien, hè, dat we gaven en talent hebben gekregen om in te zetten. Een aantal maanden geleden ben ik in contact gekomen met een mevrouw die in het New Age heeft gezeten. En misschien hebt u wel eens van haar naam gehoord. Dat is een jonge dame, Isa Kriens. Maar in coronatijd was ze een wakkere christen. En uiteindelijk zat ze volop in het New Age. Ze is tot geloof gekomen. Ze is tot bekering gekomen. Ze is op een pad gekomen. En op een gegeven ogenblik raakte mij dat er zoveel gebrokenheid, zoveel verdriet, zoveel beschadiging is. bij vooral dames, vrouwen die in het nieuw eet zitten. En we hebben er met elkaar over gesproken en het raakte mij. En ik zeg, nou, laten we met elkaar eens een ontmoetingsdag organiseren. Laten we al die mensen eens bij elkaar brengen. Dus 3 weken geleden op een zaterdag kwamen we met 125 van die dames bij elkaar, vooral dames. En daar hebben we een boodschap gehouden en we hebben de harten gedeeld. Een derde was nog niet tot bekering gekomen. Die zaterdag zijn er 2 tot geloof gekomen. Maar wat ik ermee zeggen wil is, de Heer brengt je soms even iemand op je pad. Met een nood. En dat kan je bezighouden. Je gaat ervoor bidden. Je gaat het in gebed brengen. En uiteindelijk kan de Heer daardoorheen iets veel groters bewerkstelligen. Dus de roeping is voor ons allemaal persoonlijk. Het is heel eenvoudig. Je hoeft niet in het grootste te denken. Maar je mag bidden. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. En het begint in die persoonlijke relatie met de Heere. Gemeente, de Heer Jezus die komt spoedig terug. En het gaat erom dat wij trouw zijn in de kleine dingen die God aan ons toevertrouwd heeft. Trouw in de dagelijkse routine. Kijk, Mozes was niet gelijk gereed om een volk te leiden uit Egypte. Mozes moest ook door de Heere voorbereid worden. Hij moest getrouw zijn in de roeping die hij voor hem bevoorbereid heeft. Op een gegeven moment wordt hij eerst schaapherder in de woestijn. En God gaat hem daar voorbereiden op een veel grotere taak. We zien dat de Heer Jezus zelf 30 jaar lang getrouw is geweest in de timmermans werkplaats van zijn meester, van zijn vader. Voordat de Heere, God, zijn vader, hem uiteindelijk gebruikte voor een openbare bediening. De Heer Jezus zei in Lucas 16 vers 10, wie trouw is in het minste, is ook getrouw in het groot. Dus we moeten geduldig zijn. We moeten niet denken, oké, onze roeping moet altijd groot zijn, maar er zullen er onder ons zijn waar de Heer je wil voorbereiden, dat de Heer je kleinere taken geeft, dat je daarin trouw bent en dat God je uiteindelijk stap voor stap wil gebruiken voor misschien wel een veel grotere taak. Maar blijf getrouw, want, zegt Paulus, laten we niet moe worden. Laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen we oogsten als we niet verslappen. Misschien zeg je als opa of oma, ik zie zo weinig resultaat van al mijn getuigen naar mijn kleinkinderen toe. Of als leraar, hè, wat zie ik ervan als ik als docent, als leraar, wat zie ik van mijn kinderen? Maar uiteindelijk begint het gewoon met trouw zaad zaaien. Van geloof en liefde in de harten van leerlingen, van kinderen. En pas later dan zie je ineens dat het opkomt. Nu zeg je misschien, wat doe ik het allemaal voor? Ik zie geen resultaat. Maar wanneer wij trouw blijven in goed te doen, als we niet moe worden in goed te doen, zullen we te zijner tijd oogsten als we niet verslappen. Laatste punt. Hoe blijven we dan standvastig in onze roeping? Nou, Paulus zegt in 1 Korinther 15 vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Nou, misschien is er iemand die zegt, in mijn roeping, ik weet het niet hoor, maar het lijkt wel soms of het te vergeefs is. Maar luister, het is niet te vergeefs, dat zegt de Heere, want uiteindelijk zal de Heere zelf ook voor de zegen zorgen. Wees standvastig, zegt Paulus. Wees standvastig. Ga door, houd vol. Laat je niet van je voetstuk brengen bij tegenslag. De duivel die wil ons ontmoedigen. De duivel wil ons misschien laten geloven dat het allemaal geen zin heeft. De duivel wil misschien ons doen laten wanhopen. Maar Paulus zegt hier, wees standvastig. Laat je niet van je voetstuk brengen. Ook al krijg je tegenwerking, ook al zit het misschien tegen, blijf overvloedig in het werk van de Heere. Nou, waar kan u overvloedig zijn in de komende week in het werk van de Heere? Hoe kan jij de handen en voeten van de Heer Jezus zijn? En hoe kan je dienstbaar zijn? Heel praktisch. Gaat het nou vanavond eens voor jezelf na. Hè? Hoe kan ik nou de komende week op mijn werkplek, in mijn buurt, iets laten zien van het werk van de Heere? Hoe kan ik zijn handen en zijn voeten zijn? Nou, dat kunnen we niet in eigen kracht. Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Dus hij geeft ons daartoe de kracht. Hij wil ons daartoe vullen met zijn geest. Maar we mogen dat ook met elkaar doen. Misschien kan je wel met elkaar gaan bidden. Misschien kan je wel heel spontaan bij elkaar komen om te gaan bidden voor de voortgang van het evangelie. Ook op het zendingsveld. Ik heb ook de afgelopen weken weer het leven van Hudson Taylor en James Fraser bestudeerd. Hoe zij uitgegaan zijn naar China, zo'n groot land, 1,4 miljard mensen nu. Toen natuurlijk niet. Maar wat zeiden ze allebei? De bediening die nam toe, het werk van de Heere werd overvloedig. Toen daar een biddend thuisfront was, toen er thuis mensen op de knieën gingen. Waarvan we wisten dat ze aan ons, voor ons baden. En dat zij in voorbeden, als het ware, de hemel deden openen. Door het gebed. Toen zagen wij de doorbraak komen op het zendingsveld. En zo mogen, als we ouder worden, mogen we ook met gevouwen handen rondom de zendelingen staan, de evangelisten staan. Mogen we ook met elkaar bidden dat in deze tijd de belofte van de wederkomst van de Heer Jezus, die nog vertraagt, God is geduldig, dat wij met elkaar zullen bidden dat er mensen tot bekering zullen komen. Ik sluit af met William Wilberforce. Een Britse parlementariër die leefde van 1759 tot 1833. Hij kwam tot bekering door zijn mentor John Newton, de slavenhandelaar. Die zo barbaars had gehandeld. Hij kwam tot geloof tijdens de slavenhandel. En hij dichtte het gedicht Amazing Grace, how sweet it sounds to save a wretch like me. John Newton werd door God opgezocht. En uiteindelijk was hij ook een middel voor William Wilberforce. En die man die dacht van nou moet ik mijn politieke carrière opzeggen. En dan moet ik ook predikant worden. Ik moet ook voorganger worden. Maar John Newton die spoorde hem aan om in zijn roeping te blijven. Als politicus. Hij zegt. Jij moet voor een levensmissie blijven strijden om de slavernij te af te schaffen. Die diep geworteld zit in de Britse samenleving. Jij moet daar op je plek blijven, getrouw, want dat is de roeping die God jou heeft gegeven. Nou, 20 jaar lang heeft William Wilberforce daarvoor gestreden. En een geweldige tegenstand gehad en belachelijk gemaakt. Velen hebben hem veracht en hebben gezegd, stop ermee. Maar hij bleef trouw in zijn roeping. En hij vond dagelijks kracht bij de Heere en in zijn woord om daarin door te gaan. Nou, uiteindelijk zegt hij, dat zijn zijn beroemdste woorden, God Almachtig heeft mij 2 grote doelen gegeven. De afschaffing van de slavernij en de reformatie, de hervorming van de moraal van de christenen. Uiteindelijk heeft het 20 jaar lang geduurd. 3 dagen voor zijn dood hoorde Wilberforce dat de wet was aangenomen dat de slavernij afgeschaft zou worden in Groot-Brittannië. Nou, hij bleef trouw aan zijn roeping. Nou, misschien voel jij je roeping als onbeduidend of klein, maar in Gods ogen is niets wat in gehoorzaamheid aan hem wordt gedaan te vergeefs. Blijf getrouw, want op zijn tijd zal je oogsten. Wees tot een zegen voor je omgeving in het licht van zijn komst. Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken? Heere Hemelse Vader, wat hebben wij u nodig om uw roeping te begrijpen en te verstaan voor ons leven? Heere, de roeping is niet groots, maar is eenvoudig en begint klein. Uw handen en voeten zijn als een heilige priester, als een koninklijk priester, dat uw eigendom is. Heere, we danken u dat wij, dat we mogen weten dat u als het licht van de wereld wil schijnen in onze harten. En Heere, wat kunnen we soms ver bij die roeping vandaan leven? Wat kunnen we net als de Chinezen onze roeping niet helder hebben? Dat we uw naam hebben hoog te houden, maar dat we zomaar wat doen. Terwijl we zo in het kleine, in eenvoud, iets van u zichtbaar mogen maken. O God, vul ons met uw Heilige Geest. Vul onze harten met geduld, met liefde, met verdraagzaamheid, met vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zodat wij uw deugden mogen verkondigen. U die ons geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heer, ik bid voor diegene onder ons die nog niet zijn heil, zijn toevlucht bij Jezus heeft gevonden. Ik bid dat die persoon vanavond de knieën zal buigen en Jezus zal aannemen, zich zal bekeren tot hem. Ja, dan zijn we een uitverkoren geslacht. Dan weten we dat uw oog op ons rust. Dan weten we dat u ons uitgekozen hebt. O God, wilt u trekken met koorden van liefde. Heren, we bidden dat wij in deze tijd, Heren, kunnen zeggen, volg mij na zoals ik Jezus navolg. Heer, wat is er veel fake, wat is er veel namaak, wat is er veel masker. O God, verlos ons daarvan. Geef dat wij uit onze slaap zullen ontwaken. En dat wij ook de vrede zullen najagen, ook als christenen onderling. Zoals de nieuwe vroege kerk het zei, zie hoe lief ze elkaar hebben. Ze hebben elkaar lief met de liefde van Jezus. Heer, dat bid ik ook voor deze gemeenschap toe, dat de broederlijke liefde mag blijven en dat uw vrede in onze harten zal zijn, ook richting elkaar. Vader in de hemel, we bidden zo, Heer, dat wij niet straks onverwachts de bazuin zullen horen, niet gereed zullen zijn. Geef dat de lampen brandend zullen zijn en dat er olie in de lampen zal zijn. Vul ons met uw Heilige Geest. Heere, wilt u zo in ieder van ons nabij zijn, ook in de week die voor ons ligt, ook als we straks het zendingsveld weer betreden. Geef dat we daar de komende week tot zegen mogen zijn. We bidden voor de zendelingen en evangelisten, Heere, ver weg en dichterbij, op moeilijke plaatsen vaak. Heere, wij willen het touw vasthouden. We willen voor ze bidden, dat ze staande mogen blijven. En we willen ook financieel, Heere, ook hen gedenken. O God, geef dat het evangelie zo krachtig zijn doorgang mag vinden en dat velen nog gered mogen worden voor de glorie van uw naam. Vader, we bidden en danken dit alles in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 436 uit Johannes de Heer. 436. Thank you. Gemeente, laten we met elkaar opstaan en laten we met elkaar de zegenbede ontvangen. Daarna zingen we nog met elkaar uit Johannes de Heer 288, Maranatha klokken luiden. Dus 288, alle drie de versen gaan we zingen. En laten we ons ervan bewust zijn. We hebben met elkaar gezongen, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En in dat licht mogen wij ook onze weg vervolgen en mogen ook de zegen van de Heere ontvangen. En mogen we ook van die hoop ook deze week weer uitstralen. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn onmisbare vrede. Dat is zijn shalom. Amen. Wel thuis en God zegen. Gedenk nog de collecte. En een kop koffie kan u ook nog drinken hier ter plekke.